De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Sinds in december een koffer met cash werd gevonden bij een Europarlementariër thuis, Qatargate, volgden de berichten over beïnvloeding van het Europees Parlement elkaar rap op. Correspondent Clara van der Wiel zocht uit wat het Europees Parlement nou zo kwetsbaar maakt.
Ik ben de EU-correspondent voor NRC in Brussel. En dat betekent dat ik verslag doe van alles wat hier gebeurt. Rond de Europese Commissie, rond de Europese Raad, de Raad voor de Europese Unie en het Europees Parlement. En om heel eerlijk te zijn, is het niet het onderwerp waarmee ik het meest kan scoren bij vrienden en familie. De interesse is niet super hoog. Maar toen ik dit jaar met kerst in Nederland was, bij vrienden op bezoek, merkte ik opeens dat heel veel mensen vroegen naar van, hey, hoe zit dat daar nou precies? En wat doe je daar eigenlijk? En heb je meer gehoord over dat grote schandaal daar?
Possible corruption at the center of Europe. It's an astonishing investigation. Police searching through homes and offices in Brussels. Authorities seizing hundreds of thousands of euros in cash. Some even found in a suitcase in a hotel room.
Het ging om vermoedens van omkoping door Qatar en ook door Marokko. En bij één Europarlementariër waren koffers met cash in haar huis aangetroffen. En opeens was die interesse dus voor het Europees Parlement, voor Brussel. En je merkt dat ook, dat opeens de stukken die je erover schrijft enorm goed worden gelezen. En het is natuurlijk ook heel erg spectaculair wat daar onthuld is.
That scandal is only, you know, the part of the iceberg that is on top of the water, but it's probably a bigger part of the iceberg that is under the water. And we've seen that investigations are continuing.
Het is een kwetsbare omgeving waarin beïnvloeding op de loer ligt en waarin eigenlijk de risico's daarop niet goed erkend worden. En veel van de mensen die ik hier sprak, die zagen al wel langer dingen gebeuren waarvan ze dachten van kan dit eigenlijk wel? Hoe kan het dat hier geen strengere regels voor zijn? En toen ben ik samen met mijn collega Andreas Kouwenhoven ben ik gaan onderzoeken waarom dat nou zo is. Waarom is dat Europese parlement zo kwetsbaar? En toen zijn we in de spreekwoordelijke wandelgangen een beetje op zoek gegaan naar verhalen.
Ik vroeg me wel meteen af, hebben die Europarlementariërs dan wel zin om met jullie te praten?
Nou, zeker niet iedereen. Hè? De klap is nogal hard aangekomen hier. Veel mensen zijn ook een beetje op hun hoede, omdat ze zeggen van de reputatieschade is al heel groot. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin om nog meer vuile was buiten te hangen. Maar er zijn gelukkig toch ook nog wel veel mensen die vinden van, dit is zoiets ernstigs. Het is heel belangrijk om daar ook gewoon nu schoon schip te maken en dingen aan te kaarten. Dus dat betekent dat heel veel mensen op grond van anonimiteit wel met ons wilden praten.
Dan is het misschien goed om eerst even te gaan naar hoe het leven van zo'n Europarlementariër dan uitziet. Het zijn er superveel, uit alle EU-landen. Hoe ziet hun werkende leven eruit?
Ja, dat gaat inderdaad om 705 Europarlementariërs uit 27 landen. En die komen elke maandag vanuit hun thuisland, komen ze naar Brussel of naar Straatsburg, afhankelijk van waar er vergaderd gaat worden, om hun werk te doen. En die dagen, dus dat is dan maandag tot en met donderdag, want meestal gaan ze ofwel donderdagavond ofwel vrijdagochtend weer terug naar huis. Ja, die zitten natuurlijk vol met vergaderingen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Veel onderhandelingen, veel praten over Europese wetten, over Europese nieuwe normen. En dat ze dus zo op en neer reizen, dat is echt vanuit de gedachte dat je terug moet naar je eigen kiezers. Dat je daar gaat horen wat er allemaal aan de hand is. En dat dan vervolgens meeneemt naar Brussel of naar Straatsburg om die belangen te vertegenwoordigen. En wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen is dat er wordt soms wel eens een beetje minachtend over het Europarlement gedaan in Nederland. Van dat zijn allemaal zakkenvullers. Ze zitten daar een beetje uit hun neus te eten. Ja, dat is mijn ervaring niet van de afgelopen jaren. Ze volgen de wetgeving echt kritisch. Ze scherpen dingen ook echt heel erg aan. Ze werken hard. Maar dat betekent niet dat er niet tegelijkertijd een heleboel factoren rondom dat Europarlement zijn die het wel een kwetsbare instelling maken.
Wat maakt het zo kwetsbaar?
Ja, er zijn eigenlijk verschillende factoren die daar een hele belangrijke rol in spelen. De belangrijkste is denk ik dat de regels waaraan Europarlementariërs zich moeten houden en die dus samenhangen met integriteit, met transparantie, die zijn nogal zwak. Om een voorbeeld te noemen, er is sinds een aantal jaar de regel dat sommige Europarlementariërs die belangrijke plekken hebben in het Europarlement, dat die moeten bijhouden met wie ze spreken. Maar uiteindelijk controleert niemand of ze dat ook echt daadwerkelijk doen. Je ziet dat bijvoorbeeld Europarlementariërs uit Noordwest-Europa echt hele lange lijsten hebben. En dat ja, mensen die uit Oost-Europa of uit Zuid-Europa komen vaak veel kortere lijsten hebben. En dat, ja, dat kan niet kloppen. Dus alleen al dat, hè, dat toont dat de naleving van die regels eigenlijk heel erg zwak is. En ja, er is ook soms gewoon een heel erg gebrek aan regels. Hè. Bijvoorbeeld als je met vertegenwoordigers van derde landen spreekt, dus uit de Verenigde Staten of uit Qatar, dan hoef je dat nergens vast te leggen, want dat valt dan onder diplomatieke betrekkingen. Ja, zo zijn er nog meer dingen waar je je nu echt wel vragen bij kan stellen. Hè. Europarlementariërs mogen eigenlijk onbeperkt dure reizen aannemen, dure cadeaus aannemen, zolang ze dat allemaal maar in een register opschrijven. En ja, zo ontdekten wij bijvoorbeeld dat de Poolse Europarlementariër Radosław Sikorski een bijbaantje heeft als adviseur van een grote conferentie in de Verenigde Arabische Emiraten. En dat hij daarvoor 93.000 euro per jaar ontvangt.
Ja, hoe hebben jullie dat ontdekt?
Nou ja, dat heeft hij dus ook zelf opgegeven in het transparantieregister in zijn thuisland Polen. En het stond ook vermeld in het transparantieregister dat hij bijhield voor het Europees Parlement. Hoewel de precieze som die hij ontvangt daarin een beetje moeilijk te vinden was. Maar dat is eigenlijk nooit iemand opgevallen. En dat zegt wel genoeg. Er is echt heel weinig aandacht voor dit soort dingen. Terwijl, als je het gaat bekijken, dan staat het er wel. En wij hadden directe vragen bij van, wat is daar eigenlijk aan de hand? Wat is dit voor functie? Wat betekent het nou precies?
Ja, want wat moest Sikorski eigenlijk doen voor dat geld?
Hij zit dus in de adviesraad van de Surbaniyas-conferentie. Dat is een jaarlijkse conferentie in Abu Dhabi, waar ongeveer 150 hooggeplaatste mensen bijeenkomen. Heel besloten setting, er mag niet over getweet worden. Ja, en dan adviseert hij dus een beetje van wie zullen we uitnodigen, wat voor onderwerpen komen op die conferentie ter tafel. En daarvoor reist hij twee keer per jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verblijft in dure resorts. En hij krijgt dus ook 93.000 euro per jaar daarvoor, nog bovenop zijn normale salaris van het Europarlement. En vergeet niet, Europarlementariërs verdienen ook ongeveer, nou ja, pak een beet, 14.000 euro netto per maand. Dus dat is helemaal geen gering salaris.
Maar wat moest hij dan werkelijk doen voor dat geld, denk je? Zijn jullie daar achter gekomen?
Nou, officieel is er alleen die adviesraad. En we hebben ook echt geen bewijzen dat er meer aan de hand is. Dat is belangrijk om te benadrukken. Maar het is wel heel erg veel geld, hè? $100.000. En het is wel duidelijk dat Sikorski daarmee dus een interessant persoon is voor de Emiraten. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hij een voormalig minister van Buitenlandse Zaken is. Maar ook dat hij Europarlementariër is in een belangrijke partij in Brussel. Hij kent hier veel mensen in Brussel. Dus ik denk dat het wel goed is om je af te vragen of je nog kritisch kunt kijken naar een regime als je er zelf voor zoveel geld op de loonlijst staat.
Waarom zijn deze niet-EU-landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld, waarom willen zij zo graag die invloed binnen het Europees Parlement winnen?
Als het Europees Parlement zegt van de mensenrechten schendingen in Jemen of Saoedi-Arabië of Marokko zijn heel erg slecht en we moeten daar iets aan doen, dan vinden ze dat echt een heel belangrijk statement. Dus zij spannen zich ook echt heel erg in om ervoor te zorgen dat het niet op de agenda komt in het Europees Parlement, om niet in dat negatieve daglicht te komen. Het straalt natuurlijk heel slecht af op zo'n land en dat kan ook uiteindelijk economische consequenties hebben, bijvoorbeeld voor handelsbetrekkingen.
Beïnvloeden die betalingen van de Emiraten nou ook het stemgedrag van Sikorski? Kan je daar iets over zeggen?
Dat hebben we natuurlijk bekeken. En wat duidelijk is, Sikorski neemt standpunten in die mild zijn of die positief zijn over de Emiraten. En zijn eigen verweer daarbij is van, ja, maar dat is de positie van mijn hele christendemocratische fractie, hè? Dus daar is niks raars aan de hand. En dat klopt op zich ook wel, hè? Dat klopt. Die fractie neemt die positie in. En het is ook wel goed om te zeggen van, er is dus ook geen sprake van corruptie. Hij heeft het in dat register opgegeven. Er is geen bewijs van dat er echt een soort van voor wat hoort wat een relatie was. Maar tegelijkertijd kun je je toch echt wel serieus afvragen, is het verstandig om zulke grote betalingen aan te nemen, om zulke reizen aan te nemen, omdat de schijn van belangenverstrengeling daarmee natuurlijk toch op zijn minst wel gewekt wordt? Tegelijkertijd, hij is niet de enige in die fractie die best wel warme betrekkingen onderhoudt met de Emiraten. Hè. Er zitten er nog een paar die vaak op kosten van die golfstaat daarheen reizen. Dus ja, dat is natuurlijk wel een heel netwerk dan van mensen die vrij positief over die landen zullen oordelen. En het is dan dus ook wel moeilijk om te zeggen of deze christendemocraten allemaal hetzelfde standpunt hebben. Vanuit de intrinsieke overtuiging dat zij vinden, nou, de Emiraten zijn een belangrijk en eigenlijk positief land. Of dat ze beïnvloed zijn door collega's uit de fractie die regelmatig naar de Emiraten toe gaan.
Zou je dan niet beter gewoon zeggen, we gaan dat soort reisjes dus niet toelaten?
Ja, dat zou je zeggen. Alleen blijkt dat in de praktijk lastig om dat te verbieden. Omdat er gewoon tegenstand tegen is. Hè? Een heleboel Europarlementariërs die zeggen van ja, maar het is juist heel erg goed, hè, voor onze diplomatieke betrekkingen van Europa als wij vaak op reis gaan. En het is ook heel normaal dat die reizen dan soms betaald worden. Hè? Dat is normaal diplomatiek gebruik.
Nee, en het is ook niet officieel tegen de regels van het Europese parlement dus.
Nee, zeker niet. Ik bedoel, die nevenfunctie die Radoslav Sikorski had, die is gewoon toegestaan. Dat benadrukt hij ook steeds en dat klopt ook. Er zijn geen regels voor nevenfuncties. Je mag in principe zoveel extra verdienen als je zelf wil. Transparency International, een corruptiewaakhond, die heeft in 2021 een keer een inventarisatie gemaakt van al die nevenbaantjes. En daaruit bleek dat er echt in totaal wel tot 11,5 miljoen per jaar extra wordt verdiend door Europarlementariërs bovenop hun normale salaris. Dat gaat dus echt om gigantische bedragen. En ja, de regel is dus, wees er transparant over. Maar als je kijkt naar hoe mensen dat opgeven, dan gaat die transparantie ook maar zo ver. Hè? Heel veel Europarlementariërs die geven dan op dat ze bijvoorbeeld consultant zijn of adviseur in het algemeen. En dan is het natuurlijk heel onduidelijk wat voor soort consultant je dan bent. En je zou zelfs kunnen zeggen dat Eva Kaili, de Griekse Europarlementariër die op dit moment nog vastzit, omdat ze dus smeergeld van Qatar had aangenomen. Stel nou, zij had zichzelf consultant genoemd en had vervolgens Qatar als klant gehad en had daar allerlei advies aan gegeven, dan had waarschijnlijk niemand daar vragen bij gesteld en dan had het hele schandaal was waarschijnlijk niet gebeurd. Dus dat is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk.
Nu hebben we al deze verhalen gehoord, maar wat gebeurt er nu om die omkoping en beïnvloeding in het Europese parlement tegen te gaan?
Nou ja, Roberta Metsola, ik noemde het net al even, zij voorzitter van het Europese parlement. Zij heeft eigenlijk in de nasleep van dit schandaal meteen hard gezegd van ja, we gaan allerlei nieuwe regels invoeren. Die heeft ze in januari bekendgemaakt.
The events of the past month have led to a need to rebuild trust with the European citizens that we represent. We must acknowledge this and citizens rightly demand accountability and integrity.
Ja, onder die regels is bijvoorbeeld dat het voor veel meer Europarlementariërs verplicht worden om bij te houden met wie ze ontmoetingen hebben. En dat er dus ook geen uitzondering meer is voor vertegenwoordigers van derde landen, zoals bijvoorbeeld de Emiraten, zoals dat vroeger wel was. Er komt een verbod op de zogeheten vriendschapsgroepen, bijvoorbeeld met de Emiraten, maar ook met Qatar of met Bahrein. En dat zijn een soort van lobbyclubs waarin die landen dan Europarlementariërs een beetje in de watten kunnen leggen, ze gratis op reis kunnen laten gaan en daarmee goede vrienden creëren. En volgens Metsola is dit pas het begin en gaat er nog meer volgen.
We have agreed on a first step approach on a number of points that can go a long way. This is the beginning, not the end. We will start with measures that can be implemented quickly while starting the process for a longer term.
Dat zal dus ook betekenen dat zulke nevenactiviteiten zoals die van Sikorsi, dat dat dan niet meer mogelijk is.
Helaas, dat blijft wel gewoon mogelijk. Want ook in de nieuwe regels zijn er helemaal geen nieuwe beperkingen voor neveninkomsten. Hè? Dat blijft gewoon mogen. Er staat wel in de nieuwe regels dat je iets meer duidelijk moet maken wat er nou precies tegenover staat. Maar het blijft natuurlijk zo dat je dus extreem veel geld buiten je werk als Europarlementariër kunt verdienen.
Ja, maar goed, je zou ook kunnen zeggen, maak gewoon strenge, heldere regels. Geen nevenactiviteiten of wat dan ook. En dan is het voor iedereen duidelijk.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar de weerstand daartegen is heel erg groot. Vooral ook in het Europees parlement zelf. Hè? De meeste Europarlementariërs die zitten daar helemaal niet op te wachten. En nu begeef ik me natuurlijk een beetje op glad ijs. Maar laat ik het zo zeggen dat de politieke cultuur niet overal in Europa hetzelfde is. Hè? Er zijn landen in meer het oostelijke deel van Europa of meer het zuidelijke deel van Europa waar toch meer een traditie is van een zeker cliëntelisme. Maar dat is zeker niet de enige reden waarom dit niet gebeurt. Hè? Want ook in een land als Duitsland is heel erg sterk verzet tegen dit soort regels. Want die zeggen echt van, ja, er is een vrijheid van mandaat. Hè? De kiezer heeft gekozen, dan moet je vervolgens de Europarlementariërs hun werk laten doen. En als zij dat niet goed doen, volgens de kiezer, dan worden ze wel weggestemd.
Maar wij kunnen als Nederlanders toch alleen onze Nederlandse Europarlementariërs wegstemmen. Geen beïnvloedbare parlementariër uit een ander land.
Ja, dat klopt. Dat is het huidige Europese systeem. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar er zijn ook een heleboel Europarlementariërs wel voor strengere regels. Hè? En de roep daarom die groeit ook echt wel. Om maar een voorbeeld te noemen, de Duitse Europarlementariër van de Groenen, Daniel Freund, die pleit er ook echt al jaren voor dat er een onafhankelijke toezichthouder moet komen die inderdaad alle regels checkt en kijkt of mensen zich er wel aan houden.
I think we have seen that the self-control of the institutions doesn't work. Here in the parliament we have had over 25 violations of our code of conduct, the behavioral rules for members of parliament in the last few years, and there hasn't been a sanction. And we also see a similar problem in the European Commission. So I had suggested to parliament that we should have an independent body that checks on the rules in the European Union.
Nu zegt Daniel Freund dat er onafhankelijk toezicht zou moeten komen op de Europarlementariërs. Dat klinkt voor mij echt super logisch. Dat ik denk, was daar niet al eerder over nagedacht. Maar gaat dat komen?
Ja, daar wordt al heel erg lang over gesproken. En het is ook wat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft beloofd toen ze in 2019 daartoe werd verkozen. Maar sindsdien is het eigenlijk een beetje stil geworden. En dat toont wel dat transparantie en zo'n ethisch orgaan niet het allerhoogste op de agenda staan in Brussel. Omdat ook de Europese Commissie en von der Leyen zelf eigenlijk ook misschien niet extreem veel zin heeft om door zo'n orgaan op de vingers te worden gekeken. Dus de kans dat echt zo'n heel streng orgaan er komt, die ook echt sancties mag uitdelen, die is niet zo heel erg groot.
Ja, als ik jou zo hoor, Clara, ik bedoel tot in de hoogste regionen van de EU en dus ook in de Europese Commissie, wil men gewoon niet zo'n waakhond met echte macht. En dan nemen ze liever de huidige schimmigheid voor lief, zodat ze makkelijk deals kunnen sluiten.
Ja, dat zullen ze zelf natuurlijk niet zeggen, maar het is wel een feit dat transparantie niet alleen een probleem is bij het Europees Parlement, maar ook bij de Europese Commissie, die vaak niet erg transparant is over haar handelen.
En wat doet dit alles met het vertrouwen van de Europese burger in het parlement?
Ja, er is nog geen onderzoek naar gedaan. Maar ja, als je een beetje mag afgaan op wat ik zelf de afgelopen tijd hoor, maar eigenlijk iedereen ook met wie ik hier spreek in Brussel, iedereen hoort wel hetzelfde terug vanuit zijn thuisland. Het heeft enorm veel schade aangericht aan de reputatie van het Europees Parlement. Je hoorde de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, ferm spreken in het Europees Parlement.
Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack, and our way of open, free, democratic societies are under attack.
En volgend jaar gaan we weer met z'n allen naar de stembus voor het Europees Parlement. Volgend jaar mei of juni wordt dat. En het is dus de grote vraag of het lukt om voor die tijd weer het vertrouwen in dat instituut te herstellen. Aan de ene kant zijn er ook echt wel Europarlementariërs die de regels veel strenger willen maken. En vooral ook Nederlandse Europarlementariërs zijn daar een grote voorstander van. Dus ja, het zou zomaar kunnen zijn dat deze crisis een aanleiding is om ook daadwerkelijk nu door te pakken. Maar dat moeten we echt nog afwachten.
These are challenging times for us all. But I know and I am convinced that if we work together, we can come out of it stronger.
En nu vergadert het Europees Parlement deze week in Straatsburg, hè, waar belangrijke beslissingen worden genomen. Wat staat er deze keer op de agenda?
Ja, er staat altijd enorm veel op de agenda in het Europees Parlement. En een van de belangrijke dingen die vandaag gebeurt is het aannemen van de Europese fietsstrategie. Maar dat is een beetje flauw, want er gebeuren ook echt
heel
belangrijke dingen.
Heel belangrijk nu.
En ja, vandaag wordt er ook bijvoorbeeld gestemd over dat onafhankelijke EU-orgaan voor ethiek. Hè? Moet dat er nou komen en hoe streng moet dat worden? Dus het zou zomaar kunnen dat er toch nu uiteindelijk meer gaat gebeuren dan we op dit moment nog denken. Dus ik ben benieuwd.
Ja, en dan horen we van je. Dankjewel, Clara.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruighok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.